De opstellingendag die ik vrijdag 11 juli ga doen, is een dag die juist veel meer in teken staat van individuele thema's. Mensen die bijvoorbeeld merken dat ze eigenlijk altijd bijvoorbeeld klaarstaan voor iemand anders, daarin al behoorlijk het zelfwerk aan het doen zijn met mij en op zichzelf en dat al jaren aan het doen zijn, maar toch merken van goh, er is iets waardoor ik niet verder kom.
Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast.
Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Ik neem deze aflevering ineens even spontaan op. Ik ronde gisteren de masterclass projectie af. En vervolgens ging mijn focus vandaag meteen naar mijn volgende punt op de agenda aan de horizon. En dat is vrijdag 11 juli. Op vrijdag 11 juli begeleid ik een dag die volledig staat in het teken van systemisch werk en familieopstellingen. En die dag die organiseer ik eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik in het individuele werk wat ik doe met mensen soms ook tegen thema's aanloop die handig zijn om te onderzoeken in een wat grotere setting. In het werken met groepen doe ik dat sowieso al. Dan is systemisch werk, familieopstellingen zijn een belangrijk onderdeel van het werk wat we doen. En in individuele setting kun je zeker ook gebruik maken van opstellingen. Daar ga ik zo direct wat meer over vertellen. Maar is het soms ook heel prettig om met een groep dat wat verder uit te diepen en daarin nog meer helderheid te krijgen in bepaalde thema's. En omdat ik zo in de aanloop naar die dag bezig ben met wat is er allemaal voor nodig? En zit ik met mijn hoofd al in de mensen die gaan komen. En toen bedacht ik me, het is eigenlijk misschien ook wel interessant om even te delen met de podcastluisteraars wat systemisch werk nou eigenlijk inhoudt en hoe ik daarmee werk. En bij welke vraagstukken je systemisch werk, opstellingenwerk zou kunnen gebruiken. Vandaag wat meer informatie daarover. Ik ga niet helemaal een enorme masterclass daarover geven, maar vooral denk ik belangrijk om je te realiseren wat systemisch werk kan doen, waar zo'n opstellingendag voor geschikt is en ja, hoe dat eigenlijk werkt. Want het is een beetje toch altijd een soort magisch onderwerp. En sommige mensen hebben er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus misschien wel leuk om daar eens wat over te delen. Ja, wat is systemisch werk? Systemisch werk is een benadering eigenlijk die uitgaat van het idee dat mensen onderdeel zijn van grotere systemen. Je bent onderdeel van een gezin, je bent onderdeel van een grotere familie, je bent onderdeel als je ergens werkt van een organisatie, je bent onderdeel van het systeem Nederland, van een gemeenschap zoals je het dorp waar je in woont. Ook bijvoorbeeld hier de dijk waar ik op woon, ook dat is al een groep. En groepen, grotere systemen hebben zo hun dynamieken en hun soort basisprincipes waarop groepen altijd vanuit nature werken. Nou, problemen die mensen soms ervaren kunnen dan hun oorsprong hebben in verstoorde dynamieken binnen zo'n systeem. En vaak is dat heel onbewust dat er een bepaalde dynamiek is ingeslopen, veroorzaakt door iets wat lang geleden is gebeurd, maar wat nog steeds een rol speelt. Een voorbeeld wat op dit moment nu meteen bij mij opkomt is dat ik een keer getuige ben geweest van een situatie waar er in een grote organisatie was al een flink aantal nieuwe CEO's voorbijgekomen. En best een aantal hadden het niet gered. Dus de een ging na een half jaar al weg. De ander heeft het anderhalf jaar volgehouden. Dan weer een paar maanden bleek het al niet te werken. Dus elke keer zag je dat de nieuwe CEO niet zijn plek vond. Het werd geen succes. En op een gegeven moment had die raad van bestuur gevraagd van goh, kijk eens mee. Overigens, ik was niet hier de begeleider van. Maar uit die dynamiek even lang verhaal kort, bleek uiteindelijk dat in het opstellingenwerk, in het werken met die organisatie en het in kaart brengen van goh, wat speelt hier, wat zijn de factoren en wat is de dynamiek, ontdekten ze dat uiteindelijk eigenlijk jaren daarvoor er een CEO was geweest die op een beetje een nare manier eruit was gewipt, om het maar zo te zeggen. En dat niet op een goede manier was afgerond. Dus daar was een verstoorde dynamiek ontstaan, waarin de desbetreffende CEO van die tijd eigenlijk op zo'n manier was weggezet en op zo'n manier afscheid van deze persoon had genomen, dat de dynamiek van dat systeem verstoord was geraakt. En dus iedere nieuwe CEO eigenlijk geen kans had van slagen, omdat die dynamiek binnen die organisatie gewoon nog verstoord was. En op het moment dat dat was rechtgezet met die vorige directeur, de CEO van destijds, toen was er weer een soort veiligheid en een gezonde dynamiek in het systeem. En had de nieuwe CEO weer een kans van slagen. En zo zie je dus dat thema's die soms van jaren terugspelen, soms al 10 jaar terug, dat dat de reden is dat bepaalde dingen vandaag de dag telkens maar niet slagen. Nou, en zo kun je dus niet alleen naar organisaties kijken, maar kun je ook naar teams kijken, kun je ook naar persoonlijke thema's kijken. In het werken met teams werk ik daar zeker ook mee. Ik heb zeer vaak gewerkt met teams, en dat doe ik nog, waar conflicten spelen. En dan is het ook heel helpend om te kijken van goh, wat is er? Gebeurt er nou in deze groep, in deze gemeenschap, in deze organisatie? En soms lijkt bijvoorbeeld een conflict binnen een team eigenlijk, dan lijkt het alsof het ontwrichte stuk, de dynamiek hem zit in het team zelf. Maar als je dan verder kijkt, dan zie je dat het veel meer embedding heeft, bijvoorbeeld in iets wat niet klopt in het systeem van de organisatie als geheel. Waardoor een team per definitie niet zou kunnen slagen, omdat de organisatie waaronder dit team valt, dat daar de dynamiek verstoord is. En zet je dat dan recht en zorg je dat daar de dynamiek weer een gezonde dynamiek wordt, dan zie je dat er ook rust in het team ontstaat. Nou, dit is even, als je kijkt naar organisaties, de opstellingendag die ik vrijdag 11 juli ga doen, is een dag die juist veel meer in teken staat van individuele thema's. Mensen die bijvoorbeeld merken dat ze eigenlijk altijd bijvoorbeeld klaarstaan voor iemand anders. Daarin al behoorlijk het zelfwerk aan het doen zijn. Met mij en op zichzelf. En dat al jaren aan het doen zijn. Maar toch merken van goh, er is iets waardoor ik niet verder kom. En dan is het interessant om te kijken van goh, wat gebeurt er nou in dit systeem? En wat ben je gaan dragen als het ware? En hoe kun je de gezonde dynamiek in het gezin van herkomst bijvoorbeeld herstellen, waardoor jij als kind verder kan en gewoon, ja, zoals ze dan in systemisch werk zeggen, gewoon als kind weer kan gaan spelen en niet meer hoeft te dragen wat eigenlijk van je ouders is bijvoorbeeld. Dus dat zijn bepaalde thema's waar mensen die met mij werken dan tegenaan lopen en dat wat herhaaldelijk terugkomt en waarvan ik dan op een gegeven moment zeg van nou, misschien is dit nou een thema wat zinvol is om eens in een familieopstelling nader te onderzoeken. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je een opstelling gebruikt om zicht te krijgen op, nou, bijvoorbeeld van doe ik er goed aan om een volgende een opleiding te gaan volgen? Doe ik goed aan om deze opleiding waar ik nu mee bezig ben of die ik aan het onderzoeken ben, is dat een goed idee? En dan kan je kijken naar, goh, wat zijn er nou voor factoren die ook meespelen in deze keuze? En hoe kan het bijvoorbeeld dat je maar niet tot die keuze kan komen? Dat kan wel eens zijn, dat je dan soort vastkomt in een soort, ja, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? Dan is er vaak een reden waarom dat zo ingewikkeld is. Waarom je niet zomaar gewoon kan zeggen, ik ga het gewoon doen. En als het me niet bevalt, dan stop ik er weer mee. Dus het gaat eigenlijk vaak, het is heel erg helpend werk, daar waar je merkt dat je vastloopt en waar je eigenlijk geen vat krijgt op de redenen waarom je vastloopt. Nou, dan is het denk ik belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen systemisch werk en familieopstelling. Of in elk geval, er is niet een verschil. Maar je moet het zo zien, elke heks is een vrouw, maar niet elke vrouw is een heks. Dat is met systemisch werk net zo. Systemisch werk is eigenlijk het overkoepelende werk, of thema of werk wat je dan doet. Een familieopstelling is een methode binnen systemisch werk. En bij een familieopstelling is het dus een methode waarbij mensen, of soms zelfs objecten, worden opgesteld in een ruimte om relaties en dynamieken in een familiesysteem zichtbaar te maken. En het doel is dan dus ook weer om inzicht te krijgen in verstrikkingen binnen dat familiesysteem en om de natuurlijke ordening in een systeem te herstellen. En die natuurlijke ordening in een systeem, die gebruik je dus zowel bij familieopstellingen als bij systemisch werk in het algemeen. Dus ook als je bijvoorbeeld inderdaad een algemener thema als doe ik er goed aan om deze opleiding te gaan volgen, dan kan je ook kijken naar de basisprincipes van systemisch werk en die toepassen op een thema wat op dat moment speelt. Ja, en wat zijn nou die basisprincipes? Ja, om niet al te veel uit te diepen, want hier kun je natuurlijk, hier zijn honderden boeken over geschreven onderhand. Maar feitelijk kun je uitgaan dat er 3 basisprincipes zijn bij systemisch werk. Het eerste principe is binding. En binding gaat over dat iedereen in een systeem erbij hoort. Dus je moet je voorstellen dat elk lid van een systeem heeft recht op een plek. Denk eventjes aan dat die raad van bestuur met die CEO. Op het moment dat die plek van die CEO niet erkend wordt door iemand eigenlijk op een hele ongepaste manier te ditchen, dan dump je iemand eigenlijk, dan ontwricht je dat systeem door op een niet juiste manier met iemand om te gaan. En daar komt dan dus een ontwrichting. Nou, bij familieopstellingen is het zo dat bijvoorbeeld als iemand buitengesloten wordt, het zwarte schaap van de familie, of als iemand vergeten wordt of verzwegen wordt, dan kan dat leiden tot verstrikkingen bij andere leden van het systeem. En vaak is dat pas in latere generaties. Een heel bekend voorbeeld is daarvan dat, en dat is iets wat vaak onderschat wordt en waar ik ook altijd naar vraag als ik met mensen werk, is bijvoorbeeld miskramen. Het gebeurt maar al te vaak zo dat iemand geen zicht krijgt op zijn eigen thema's van waarom die altijd zo hard aan het werk is, of waarom die altijd zo dienend is aan de familie, of waarom die zich maar niet thuis voelt ergens in de wereld. En als je dan kijkt naar het verleden en kijkt naar het gezin van herkomst bijvoorbeeld, dan is het maar al te vaak zo dat ineens blijkt dat er voor dit kind geboren werd een miskraam was of meerdere miskramen. Maar ouders hebben het daar vaak niet over. Ik sprak laatst ook nog een klant en die vertelde ook dat ze een miskraam had gehad. Maar wat me vervolgens opviel is dat ze het had over zwanger zijn van haar eerste kind. En dan noem ik dat altijd bewust wel. Van weet dat voor het kind wat je nu gaat krijgen, jouw eerste kind ook belangrijk was. Want anders zie je dat op een bepaalde manier toch een kind iets gaat dragen waar het geen weet van heeft, omdat ouders soms die miskraam gewoon, die denken van joh, dat hebben mijn kinderen daar nu nog aan om daar iets over te weten. Dat was toen ongelooflijk verdrietig, dat hebben we verwerkt, een plek gegeven enzovoort. Dus die ouders kunnen het oprecht een plek gegeven hebben, maar zolang die miskraam niet een plek krijgt in het gezin, dat kind heeft wel bestaan en op het moment dat een kind dan niet die plek, die erkenning krijgt dat het er geweest is, dan zie je dat dat een effect heeft op generaties daarna. Zo heb ik bijvoorbeeld ook wel eens een vraag gekregen van iemand en die zei, mijn zoon is er één van een tweeling. Maar dat hebben we hem nooit verteld. Wat vind je dat we daarmee moeten doen? En dit was een kind wat eigenlijk van jongs af aan, ontzettend leuk kind, heel origineel, heel slim kind, prachtig koppie, gewoon vaardig, sociaal, eigenlijk gewoon heel leuk joch. Maar aan de binnenkant van dit kind zat constant een onzekerheid, een soort zoeken naar zijn plek. Eigenlijk was het kernthema wat ik daar herkende, was dat hij zich niet welkom kon heten in gezelschappen. Dus telkens als hij zeker in nieuwe situaties, dan zag je eigenlijk dat dit kind een soort zich helemaal terugtrok en niet zijn plek innam. Niet zijn mooie, spontane, originele, prachtige plek innam. En dat die ouders dachten van wat gek, want als wij met hem zijn, dan is hij gewoon zo ontspannen. Maar zodra dit kind in een groep, bijvoorbeeld op een verjaardag komt, of op een andere manier, op een nieuw elftal komt, dan is het in één keer, dan slaat hij helemaal dicht. En dat hadden ouders dus al met me gedeeld. En vervolgens vroegen ze dit. En toen zei ik, ja, dit maakt heel veel helder. Want eigenlijk wat je ziet is dat op het moment dat een kind... We zijn als baby ons zeer bewust van, in die baarmoeder al, van dat er een broertje of zusje met ons is. Dat onderschatten we zwaar, want we denken we worden pas later intelligent. Maar nee, er is een natuurlijke intelligentie in ons allemaal, al vanaf het moment dat we in die baarmoeder zitten, waarin we ons bewust zijn van geluiden van buiten die baarmoeder, van de emoties van onze moeder, maar dus ook van de aanwezigheid van een broertje of zusje. En op het moment dat een broertje of zusje in die baarmoeder al overlijdt, dan zie je dat een kind op het moment dat het geboren wordt, dat het kind wat wel mag leven geboren wordt, eigenlijk uit een soort loyaliteit naar het broertje of zusje wat het niet heeft mogen halen, niet helemaal zijn plek inneemt. Van dat daar een thema ontstaat van waarom ik wel? En waarom mag ik wel leven en die ander niet? En daar zie je dan dat er eigenlijk al van het allereerste begin een thema ontstaat van zichzelf niet welkom heten. Nou, en op het moment, en daar heb je dus niet altijd een familieopstelling voor nodig, maar op het moment dat een kind daarvan af weet, en je kan uitleggen van soms gaan die dingen zo en dat kind heeft ook een plek in ons gezin. Dat kind wat het niet gehaald heeft, heeft ook een plek in ons gezin. Dan kan het kind wat wel mocht leven, kan gewoon eindelijk ook zijn welkome plek innemen. En is dus dat waar de gezinsdynamiek verstoord was, kan dat weer helen en op zijn plek komen. Dus dat is, zeg maar, iedereen hoort erbij. Dat dus, of dat nou is die CEO die ik net noemde, of een kind wat niet geboren is, maar dat is bijvoorbeeld ook als iemand in een gezin of in een familiesysteem, dat zie je ook vaak generaties terug, bijvoorbeeld dat iemand fout is geweest in de oorlog, dan wordt die persoon doodgezwegen, die opa of oma heeft nooit bestaan als het ware, en we gaan door generaties lang en dan zie je dat eigenlijk 3-4 generaties later eigenlijk alsnog het effect ontstaat van dat diegene die fout was in de oorlog buitengesloten is en eigenlijk niet meer bestaat. En als iemand vergeten of verzwegen wordt, dan heeft dat dus onmiddellijk een effect, of niet onmiddellijk, indirect een effect op generaties daarna. En dat weten we heel vaak niet meer. En juist als wanneer we teruggaan in die geschiedenis, dan zie je ineens dat heel veel dingen op zijn plek vallen. Maar we weten niet altijd die informatie. En het interessante is dat juist, en daar ga ik zo direct wat meer over vertellen, in systemisch werken, in familieopstellingen, die thema's alsnog duidelijk worden. Dat wat onze ouders ons soms niet eens meer kunnen vertellen, wordt in één keer duidelijk. Een tweede basisprincipe, eerste basisprincipe is dus binding. Iedereen hoort erbij. Het tweede basisprincipe is ordening. Iedereen heeft zijn eigen plek, zijn eigen oorspronkelijke plek. Er is namelijk in elk systeem een natuurlijke volgorde. En in familiesystemen is dat ouders komen voor de kinderen, de oudste kinderen staan voor de jongste. En als deze volgorde verstoord is, dan ontstaan heel vaak problemen. Zo zie ik bijvoorbeeld in mijn eigen gezin dat mijn jongste graag haantje de voorste is. En eigenlijk ook altijd op die manier zijn plek opeist, alsof hij de oudste is. En ik ben daarin altijd, je hebt natuurlijk gewoon in elk gezin, de een is wat bij de hand, wat geprikter of wat scherper dan de ander. Daar is niks mis mee. Vaak zie je ook dat de oudsten veel rustiger zijn en veel meer dingen gewoon maar laten voor wat ze zijn. En dat die kleintjes dan met hun elleboogjes zo een beetje ertussen wringen. Dus dat is ook een natuurlijke manier. Daar is niks mis mee. Maar waar ik bijvoorbeeld heel vaak naar kijk, is waar zit iedereen aan tafel? En ook daar is dus eigenlijk, als je ziet dat er een verstoring is, als je bijvoorbeeld ziet dat één kind constant het moedertje in huis speelt, terwijl het misschien het derde kind is, of dat één kind steeds zijn plek opeist, een jonger kind zijn plek voor de oudste inneemt, dan is het heel gezond om eens even te kijken naar hoe zitten jullie aan tafel. Waarbij je eigenlijk vanuit mag gaan dat een vader op één plek zit, aan de linkerkant zit moeder, dan komt de oudste, dan komt de middelste, dan komt de jongste. Dus eigenlijk kan je zien dat dan de jongste weer aan de rechterkant van vader zit. En dat heeft verder niets te maken met, tenminste, ik kijk daar niet zo naar van, oh, dat is niet, vader en moeder zijn niet gelijkwaardig. Ja, dat zijn ze wel. Alleen de ordening is het meest stromend, meest gezond als het ware, als deze ordening wordt aangehouden. En je hoeft daar helemaal niet aan te houden. Als er niks aan de hand is, dan kan je lekker door elkaar gaan zitten, maakt het niet uit. Maar je ziet wel, en dat heb ik met heel veel klanten heb ik dat al gemerkt, dat ze allemaal zeggen, toen wij die ordening gingen aanhouden die je met ons deelde, toen kwam er ineens rust aan tafel. En verstomde de discussies, was er geen felheid meer, was er geen verontwaardiging meer. En je ziet dus echt dat die ordening wel degelijk gezond is. Nou heb ik er twee in dit gezin van mij die daar echt maling aan hebben, het maar een stom idee vinden van wat ik daarin probeer te doen. De een wil gewoon, ja, wel, laten we elke keer op een andere plek zitten. De ander zie ik gewoon, die wil per se. Ik zie elke keer welke plek diegene inneemt. Nou ja, op dit moment is het niet een dusdanig probleem, dus ik laat het. Maar vraag je het aan mij, ja, dan zou ik het liefst willen dat elke keer die ordening wordt aangehouden. Dat is overigens ook een interessante. Want in principe zeg ik dus, de vader wordt vaak in een familiesysteem gezien als de leider van een gezin. En aan de linkerhand komt moeder. Maar die hebben dus wel een gelijkwaardige waarde. Waarbij bijvoorbeeld in een gezin waar, stel je voor dat een van een vader niet in staat is, bijvoorbeeld door ziekte, niet in staat is om die leidende plek in te nemen, dan is het ook vaak heel gezond als die moeder dat wel doet. Dus dan kan het zijn dat een andere ordening aan de orde is. In ons gezin is het bijvoorbeeld zo dat ik eigenlijk, en ik vermoed dat mijn partner dit geen probleem vindt als ik dit zo zeg, dat ik eigenlijk in ons gezin de leidende rol heb, omdat ik de moeder ben van mijn twee zonen. En hij als stiefbonusvader er later bij kwam. Dus bij ons is de ordening eigenlijk, ik zit op de ene plek, dan mijn partner, dan mijn oudste en dan mijn jongste. En dan zie je dus dat daar op een andere manier iedereen zijn plek inneemt, maar het dan het meest stromend is. En dat is dus interessant, dat als je beseft dat in ieder systeem, of dat nou een organisatie is of een familie, iedereen zijn eigen plek heeft en het helpend is om de natuurlijke volgorde in dat systeem aan te houden, dan zie je dat het meest stromend gaat in zo'n systeem. Ik heb zelf jaren terug, weet ik nog dat ik in een opleiding was en toen deelde ik met mijn teacher, ik weet niet eens meer waarom ik dat deelde, maar ja, toen ging het volgens mij ook hierover. Toen zei ik van, goh, mijn vader heeft me gevraagd om of hij geld kon lenen van mij. En ik zei, god, daar worstel ik een beetje mee wat ik daar nou mee moet. Ik vind dat toch best wel, het is een groot bedrag. En natuurlijk hou ik van mijn vader, maar wat moet ik daarmee? En toen was mijn leraar buitengewoon duidelijk. Die zei, nee. Dat is niet de bedoeling. Ouders zorgen voor hun kinderen. Hun kinderen zorgen voor die kinderen. Die kinderen zorgen weer op hun beurt voor hun kinderen. Maar het is niet de bedoeling dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen op deze manier. Het is wat anders dan dat je bijvoorbeeld als je ouders niet meer zo goed ter been zijn of niet meer goed kunnen lopen of niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, dat je als kind er bent. Maar het is wat anders dan dat je als kind de financiële stroom eigenlijk tegen de richting in laat gaan. Dat is niet de bedoeling, daarmee verstoort een systeem. En ik voelde ook, het was heel interessant, want ik zat daar dus heel erg mee te worstelen van, wat moet ik hier nou mee? Ik voelde een beetje aan mijn onderbuik van, ja, ik vind het ongemakkelijk. Natuurlijk, ja, als ik het heb, waarom niet? Maar het voelde ook gekkig. En op het moment dat hij dat zei, van, oh nee, is niet de bedoeling, toen werd het instant rustig. En dat is ook wat ik net bedoel aan die plek aan tafel. Je ziet dan dat er onmiddellijk rust komt in het systeem. En in mijn geval in mijzelf. Omdat dat wat gezegd wordt op dat moment zo waar is. Dat je, ja, dat eigenlijk letterlijk op zijn plek valt dan. Een derde basisprincipe van systemisch werk is dat er een balans in geven en nemen is in een systeem. Dus in relaties moet er altijd een zekere balans zijn in dat geven en ontvangen. Bijvoorbeeld, in een ouder-kindrelatie geven ouders onvoorwaardelijk. In volwassen relaties is balans juist belangrijk. Dus ouders geven onvoorwaardelijk aan hun kind in aandacht, in, nou ja, in opzichte soms ook in geld, in zorg, in voeding. Die stroom is van ouders naar kinderen en van die kinderen weer naar hun kinderen. Dat is een onvoorwaardelijke stroom van geven en ontvangen. Waarbij de kinderen mogen ontvangen en de ouders geven. In volwassen relaties is het juist belangrijk om te onthouden dat balans belangrijk is. Dus als je ziet dat tussen twee partners er een goede balans is tussen wat iemand geeft en wat iemand neemt. En de ander dat ook die balans is, dan is dat gezond. En wat we vaak zien is dat als we van onze ouders ooit hebben ervaren dat de liefde wel voorwaardelijk was. Bijvoorbeeld omdat als we onze ouders tegenspraken, we naar de gang moesten of we afgekapt werden en dat doen we hier niet. Dan zie je dus eigenlijk dat een kind ziet van als ik het niet goed doe, dan wordt de liefde afgekapt. Of dat, ja, stel je voor je bent als kind niet zo goed op school en je broertjes en zusjes wel. En die kinderen, je broers en zussen worden helemaal de hemel ingeprezen en krijgen geld voor hun rapport. En jij krijgt niks, want je had alleen maar onvoldoendes. En je bent blijven zitten. Een vader vindt dat zo lastig om daarmee om te gaan dat zijn kind het niet zo goed doet op school, dat hij het er maar niet over heeft. Dan kan een kind de overtuiging meekrijgen van liefde is wel voorwaardelijk. En is een kind eigenlijk de rest van zijn leven nog op zoek naar die onvoorwaardelijke liefde. Maar als we dat vandaag de dag proberen te vinden in onze eigen liefdesrelatie, dan komen we daar eigenlijk altijd bedrogen uit. Want in volwassen relaties is balans het belangrijkste. En niet die onvoorwaardelijke liefde. Dus in volwassen relaties is liefde wel voorwaardelijk. Namelijk, jij geeft, ik geef, jij neemt en ik neem. En als er iemand dus meer neemt dan dat het geeft, dan zie je daar ook zeg maar een disbalans ontstaan. Maar het is ook heel belangrijk om te onthouden dat een disbalans ontstaat als we als partners proberen bij elkaar die onvoorwaardelijke liefde te vinden die we eigenlijk van onze ouders nodig hadden. En op het moment dat we zien dat bijvoorbeeld in relaties telkens dezelfde conflicten voorkomen, dat je bijvoorbeeld telkens die verkeerde partner weer treft, of telkens welke relatie je ook achter je laat, je elke keer tegen dezelfde thema's aanloopt, dan is het interessant om te kijken naar wat kan ik doen om dit thema te doorbreken. En dan zit vaak het herstel in een terugblik in het gezin van herkomst, om te kijken naar waar ging het daar mis? Hoe kunnen we daar de rust terugkrijgen? Hoe kunnen we herstellen wat het kind daar niet heeft ervaren? En dan kan een kind in het huidige leven, in de huidige liefdesrelatie, gewoon moeiteloos stromend weer de liefde laten zijn wat die is. Dus nogmaals, de drie basisprincipes van systemisch werk zijn binding, iedereen hoort erbij, ordening, iedereen heeft zijn eigen plek, en balans in geven en nemen. Ja, en hoe werk ik hier nou mee? Ik werk ten eerste met opstellingenwerk, ook in mijn individuele praktijk. Hoe doe ik dat individueel? Bijvoorbeeld als ik zie dat er, ik heb al wel vaker gedeeld, we hebben ons beschermjas, het ego, de psyche. Daarachter zit de angst om bijvoorbeeld niet goed genoeg te zijn. En dat is de angst die wij als kleinkind gehad hebben. Als gevolg daarvan hebben we een jas aangetrokken van vanaf nu moet ik het perfect doen bijvoorbeeld. En we hebben ons oorspronkelijk zelf, ons volwassen zelf, wat zich vandaag de dag vanuit wijsheid, liefde en harmonie gewoon lekker en gelukkig en stromend voelt. En op het moment dat ik zie dat daar dingen vastzitten, en eigenlijk wat we vandaag de dag als volwassenen mogen doen, is dat we er zijn voor dat kleine meisje of jongetje in ons wat heel bang is geweest of nog wel eens is. En dat we van ons ego, van die beschermers kunnen vragen van goh, wil je een stapje naar achter doen? Want ik neem het vanaf hier over. Nou, als ik zie dat daar een structureel iets vast zit, dan wat ik dan nog wel eens doe, is dat ik drie stoelen opstel. En vaak toen ik nog mijn kinderpraktijk ook had, en ik werkte met volwassenen, dan had ik ook vanwege die kinderpraktijk had ik nog een klein stoeltje. En wat ik dan vaak deed, is het kleine stoeltje neerzetten voor het kleine jongetje of meisje van mijn cliënt, en dan twee andere stoelen voor het ego, de beschermjas, en voor ons volwassen ware zelf. En door die stoelen op een rij te zetten en door iemand telkens van plek te laten wisselen, wat je merkt is dat je dan letterlijk voelt als dat kleine bange meisje of jongetje. En letterlijk voelt hoe je krampachtig wordt of je strak zet om het heel goed te doen of heel sterk te zijn. En door dat te ervaren, door bijvoorbeeld vanuit van de stoel van het ware zelf, van je volwassen zelf nu, over te stappen op dat ego zelf, op die beschermer die het zo perfect wil doen, dan voel je letterlijk het verschil. Je voelt vanaf het moment dat je op die andere stoel gaat zitten, voel je een verandering. Als je vervolgens van die stoel weer doorgaat naar de stoel van het kleine jongetje of meisje wat zo bang was vroeger, en wat nog steeds in ons is, vaak, dan voel je daar die angst. En op die manier kan je dus door het wisselen van die stoelen ervaren wat er gebeurt door alleen maar op een andere plek te gaan zitten of staan. Nou, dat gegeven, gebruiken we ook in systemisch werk in groepen. Namelijk, wat gebeurt er bij systemisch werk? Dan zeg je eigenlijk, iemand krijgt de ruimte om zijn vraagstuk in te dienen. En wat je dan doet is, de vraagsteller kiest dan representanten, dus personen of objecten soms, voor familieleden of voor een thema. En die stelt die intuïtief op in de ruimte. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat, kies iemand voor je vader, kies iemand voor je moeder, kies iemand voor de andere leden van het gezin. En soms zie je bijvoorbeeld ook dat er nog iets een rol speelt. En dan is dat bijvoorbeeld angst. Nou, kies iemand voor angst, die gaat staan voor je angst. Of kies iemand die staat voor een concentratiekamp. Ik weet wel eens dat iemand tegen mij zei van, het is zo raar, ik heb al zoveel opstellingen gedaan, maar ik ben nooit iemand. Ik ben altijd of een concentratiekamp, of angst, of boosheid, of een gebouw. Maar dat kan dus, want dan neem je dus eigenlijk als representant de plek in van dat thema of die persoon. En die stel je intuïtief op in de ruimte. En de begeleider, dat is mijn werk op zo'n moment, observeert de opstelling, hoe iedereen staat, en vraagt representanten naar hun gevoelens en gewaarwordingen. En wat voor de facilitator, voor de begeleider heel belangrijk is, is dat je zonder oordeel daar staat, maar gewoon letterlijk waarneemt wat er gebeurt. En wat je kan zien is dat een deelnemer van die groep, die in één keer op een bepaalde plek staat van een persoon, dat die zich bijvoorbeeld in één keer heel erg klein maakt en heel erg in elkaar kruipt. Of je ziet dat iemand heel onrustig wordt in één keer en enorm gaat wiebelen of heel pissig kijkt. En dus je kan gewoon zien dat er letterlijk wat gebeurt. Eigenlijk wat ik net uitlegde over die stoelen, dat als je van stoel verandert, dat je gewoon letterlijk voelt in je lijf dat er iets verkrampt of dat er iets een andere emotie is. Representanten die dit nog nooit hebben meegemaakt zeggen het ook. Van, het is bizar. Op het moment dat ik op die plek ging staan, veranderde er iets. En ik werk natuurlijk heel vaak met een groep die dit nog nooit heeft meegemaakt. Dus het is altijd belangrijk dat je van tevoren dat goed voorbereidt. Dat mensen goed weten wat ze kunnen verwachten. En dat ze niet, wij spreken, gaan toneelspelen vanuit wat ze vinden dat er zou moeten gebeuren. En dat zeker voor een begeleider, die kan dat goed zien of iemand probeert iets te sturen. Dat gebeurt eigenlijk ook nooit. Belangrijk is dat je als begeleider de regie houdt over zo'n opstelling en ziet letterlijk wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment mensen ook vraagt van, nou, volg je beweging maar. En dan zie je dus een nieuwe opstelling ontstaan enzovoort. En dan laat je mensen wat dingen uitspreken, soms naar elkaar. In elk geval wordt er in zo'n opstelling al meteen patronen, verstrikkingen of verborgen loyaliteiten worden zichtbaar. Dus dat wat er onder het oppervlakte verborgen ligt, dat wordt in zo'n opstelling heel helder en zichtbaar. En door het herschikken van de opstelling, door mensen hun beweging te laten volgen, wat zou je willen doen, door het uitspreken van bepaalde helende zinnen die gaan over die drie principes, dan kan er ruimte komen voor verandering en voor verlichting. Dan ontstaat er dus rust. Belangrijk voor de begeleider is inderdaad dat de begeleider zelf, maar zeker ook van de representanten, aan de representanten duidelijk maakt dat er geen oordeel is over wat er in de situatie zichtbaar is. Dat de begeleider vrij is en zeker ook vrij is van voorkeur. Want de regels die wij in ons hoofd hebben van dat hoort niet en het is toch idioot, of bepaalde dingen mogen niet of zouden niet moeten mogen, die zijn weg. Dus er is ook een soort oordeelloosheid over, als iemand ooit slecht is geweest in de oorlog, dan kan je wel zorgen dat daar dusdanige zinnen en heling ontstaan dat daar in het systeem rust komt. En in elk geval dat je op een gegeven moment toewerkt naar die drie basisprincipes. Dat er een balans komt in geven en nemen, dat iedereen zijn natuurlijke orde en plek inneemt en dat er die binding is, dat iedereen erbij hoort. En het interessante is dat je het voelt. Je, op het moment dat je op die plek staat, net als met die stoelen, voel je het. Ik heb een keer in een opstelling gestaan voor iemands opa. En op het moment dat ik op zijn plek ging staan, voelde ik een gigantische pijn in mijn rug. Ik kon gewoon bijna niet eens blijven staan. En ik Ik had vreselijke pijn in mijn rug. Dat heb ik nog nooit gehad. En toen vroeg de begeleider op dat moment van, goh, wat gebeurt er bij jou? En zei, ik heb zo'n pijn aan mijn rug. En toen vroeg die begeleider, herken je dat? En toen zei de vraagsteller, dus degene die haar thema had ingebracht, ja, dat klopt, mijn vader had een hernia. Toen dacht ik, nou, nu weet ik wat een hernia is. Of hoe dat voelt. Dus het is heel bizar. En dat zie ik ook altijd in mijn groepen, dat mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt echt zeggen, nou, fenomenaal wat hier gebeurt. Maar ook fenomenaal hoeveel rust er ontstaat wanneer dat systeem geheeld wordt. Het interessante is dat je dit dus inderdaad zeker voor thema's kunt gebruiken waarvan je een vermoeden hebt dat er iets in je gezin van herkomst zit waar je meer rust in wil. Stel je voor, je hebt op dit moment geen contact meer met je ouders en ja, dat voelt prima, want je ouders waren niet zo leuk voor je. Dan kan dat toch effect hebben op je kinderen. En vaak als mensen kinderen krijgen, dan beseffen ze toch, ja, moet ik daar nog wat mee? Terwijl ze zelf eigenlijk gewoon helemaal klaar zijn ermee. Ze toch denken van ja, en dat zie ik echt vaak gebeuren. Dat er toch dan een vraag ontstaat van ja, moet ik misschien toch nog contact zoeken met mijn vader? En ik had het recent nog met iemand die ik ken die geen contact met zijn kind had. Maar al jaren niet met een van zijn ouders. En op het moment dat hij het besloot, weet je, ik ga hoe dan ook, los even van, ik vind het verschrikkelijk dat ik geen contact heb met mijn kind op dit moment. Maar ik ga in elk geval het contact met mijn vader herstellen. En prompt was er na dat bezoek aan zijn ouder, die vader met wie hij geen contact had, prompt nam zijn kind contact met hem op. Dus dan zie je dat eigenlijk vaak zien we dat als er een relatie vandaag de dag verstoord is met ons kind of met de mensen die dichtbij ons staan, dat het heel vaak een oorsprong heeft en een oplossing ook heeft in het verleden. Dat wil overigens niet altijd zeggen dat je er per se goed aan doet of verplicht moet zijn om het contact met ouders te herstellen. Maar wel dat het op een bepaalde manier een plek krijgt in het systeem. Dus het is wat anders om geen contact te hebben met je ouders en om daar zit ook veel, toevallig de laatste periode zie ik daar veel berichten over van, moet je dan altijd maar je ouders vergeven? Nee, het gaat er wel om dat je achting hebt voor het feit dat je ouders er zijn en er zijn geweest en dat je dankzij deze ouders wel het leven hebt gekregen. Daar achting voor hebben, daar heling op krijgen en dat daar rust komt, betekent niet altijd dat je maar jezelf eigenlijk over allerlei grenzen moet laten gaan om dat contact met die ouders maar te herstellen. Maar je ziet dus wel vaak dat het enorm gaat stromen als daar wat herstel op komt of daar rust in komt. Ja, en dat is dus wat ik op vrijdag 11 juli ga doen. De aanleiding was dus omdat ik zag dat er inderdaad weer een aantal mensen was waarvan ik denk, oh ja, dit komt nu al meerdere keren naar voren. Dat eigenlijk wel prettig is dat ik merkte, oh ja, dit is zo fijn aan mijn groepsprogramma's. Want als ik in een groepsprogramma nu zou zitten met jou, dan zouden we dit eventjes in de ruimte neerzetten. En dat kan natuurlijk niet als je één op één werkt. En op dit moment loopt er geen groepsprogramma. Dus toen zei ik van, nou, weet je, dan wil ik eigenlijk voor dat groepje mensen waarbij ik dit zie, wil ik zo'n dag wel organiseren. En die doen mee. Ik heb nu een aantal deelnemers, zo'n 6-7 mensen die in elk geval aanwezig zijn. Dus daar kun je al heel veel werk mee doen. Maar omdat ik dus nog plekken over heb, ja, die stel ik eigenlijk beschikbaar voor mensen die ik op dit moment mogelijk niet begeleid. Of misschien ben je wel klant, maar heb je hier nog niet eerder aan gedacht en hebben we het hier nog niet over gehad. Of ken je mij alleen als podcastluisteraar, of ken je mij omdat je al eerder met mij gewerkt hebt, maar op dit moment niet. Wat de reden ook is dat je deze podcast op dit moment luistert, voel je welkom bij deze voor de opstellingendag van vrijdag 11 juli. Is een dag, een hele dag. Ontvangst is vanaf 9 uur. En het is in de buurt van Utrecht. Op een hele fijne plek. Dat is iets wat ik voor mij altijd heel belangrijk is. Dat ik dat doe. Niet op een of ander. Nou, ik wil dit soort dingen altijd op hele mooie, goed verzorgde plek doen. Maakt het leven en het werk ook een stuk leuker. Dus het is sowieso een heerlijke dag. Weg van de wereld en werk aan jezelf. Oh ja, en dat is precies. Ik wist dat ik nog iets wilde zeggen. Het interessante is ook dat op het moment dat je, kijk, als vraagsteller wordt er iets in de ruimte gezet. En nou, krijg je in elk geval wat meer helderheid of rust in het thema waar je voor komt. Maar het interessante is dat als op zo'n dag niet altijd iedereen aan bod komt. Maar het boeiende is dat, ook al ben je niet aan bod gekomen als vraagsteller, voor elke opstelling waar je in staat, sta je precies op de juiste plek voor jou. Wat bedoel ik daarmee? Ik kan het beste uitleggen als een voorbeeld. Ik weet dat ik bijvoorbeeld een keer in een opstelling stond van iemand die een vraag had over zijn eigen relatie. En ik stond voor zijn vriendin. En het interessante was dat door in zijn opstelling te staan als zijn vriendin, kreeg ik ineens heel veel helderheid over hoe mijn partner mij zag. Omdat op de een of andere manier daar een thema speelde waarin ik heel veel helderheid kreeg en begrip kreeg en compassie kreeg voor de positie waarin mijn partner zich bevond. En dat is zo boeiend aan dat je nooit zomaar op een plek komt te staan. Dat je altijd, ook al ben je de vraagsteller niet, het is altijd verhelderend om te zien die plek waar jij op terecht komt, vertrouw er maar op dat dat ook helend is voor jou, voor het thema waar jij in zit. En op dat moment is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet jouw thema's gaat zitten oplossen omdat je in een opstelling van iemand anders staat. Maar achteraf zul je elke keer zeggen, jeetje, elke opstelling waar ik in stond was relevant voor mij ook, in retrospect. Dus ja, op dat moment zijn we bezig met het thema van een ander. En daar is, nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand daar afgeleid van was en stiekem nog even met zijn eigen thema's aan de slag ging. Nee, die opstelling gaat helemaal over die persoon. Maar het is boeiend hoe en fascinerend hoe iedereen altijd precies op de juiste plek komt te staan. En ook dat is puur intuïtie. En dat is waar we op zo'n dag mee werken. Dat je heel erg waarneemt in je lijf, in wat jou opvalt aan je gevoelens, emotioneel, fysiek. Maar ook bijvoorbeeld wat er in de ruimte gebeurt. Dat het ineens opvalt dat de zon precies op een bepaalde plek schijnt. Ja, het is fascinerend, maar alles wat er op zo'n moment gebeurt is informatie. En een goede begeleider gaat daar mee om, zonder dat heel erg mystiek te maken, want het is zo realistisch als maar zijn kan. Nou, dat wat daar gebeurt, dat wat een ieder waarneemt, dat wat gebeurt in de ruimte, dat gebruiken we om thema's op te lossen. Nogmaals, heb jij een thema? En dat hoeft dus helemaal niet in de familie te zijn. Dat kan ook zijn, waarom trek ik altijd dezelfde soort partners aan? Waarom stroomt het niet in werk? Heb ik elke keer hele korte dienstverbanden? Wat moet ik in mijn volgende loopbaan stap? Waar doe ik goed aan in, nou, weet ik veel wat? Wat kan ik herstellen in de relatie met mijn kind? Wat het thema ook is, kijk eens of je een vraag hebt waar jij in vastloopt, waar je merkt, goh, ik voel me te verantwoordelijk voor anderen, of ik heb altijd een soort schuldgevoel, waar komt dat toch vandaan? Het kan van alles zijn. Ik wil je gewoon heel concreet uitnodigen, heb je een thema wat je nader zou willen onderzoeken en overweeg je om mee te doen aan de opstellingendag van 11 juli, stuur me dan een mailtje. Barbara@barbarasteenvoorde.com. Benader me en zeg van ik overweg om mee te doen. Kun je even meekijken? Want wat we dan gaan doen, dan neem ik even een korte call. En dan kijken we naar jouw hulpvraag of maken we hem nog scherper. En dan kunnen we samen beoordelen of die opstellingendag inderdaad voor jou het juiste antwoord gaat brengen. En zo niet, dan denk ik natuurlijk met je mee wat wel. Maar een hele concrete uitnodiging. Ik heb nog een paar plekjes over. Dus wil je meedoen aan de opstellingendag, dan ben je van harte uitgenodigd. Vrijdag 11 juli van 9 tot ongeveer 5 uur op een heerlijke plek. En laten we ontdekken, zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat ik in het kort wat meer helderheid heb kunnen scheppen over wat systemisch werk is, wat familieopstellingen zijn en wat het zoal doet. En hoe breed toepasbaar het eigenlijk is voor alles wat vast lijkt te zitten, om daar meer rust en stromendheid in te krijgen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt en ik wens je een hele fijne zonnige dag. En tot de volgende. Dag.
Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle Eenvoud van Geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de drie puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering, tot nog meer geluk!